fijn om hier te zijn. Ik zie allemaal bekenden, zei ik. En het is ook fijn om al die bekenden door elkaar heen te zien zitten. Ja, ik kan het niet laten. Ik blijf het herhalen. Heel mooi, wie weet. We gaan kijken naar Pinksteren. Wie heeft er een beetje een verwachting van morgen? Top. Ik hoop dat de Heilige Geest hem waar kan maken. Denk het wel. Nou, ik zal gelijk hier beginnen. Meestal als ik op school een moeilijk onderwerp behandel, dan zeg ik dat direct. Ik zeg, jongens, het wordt moeilijk vanmorgen. We gaan de lat hoog leggen. Je moet er scherp bij blijven. Je zal niet alles snappen, maar neem dat mee. Wat je denkt, dat is voor mij. Nou, dat geldt voor deze morgen ook. Ik heb echt geworsteld ermee. En als je me niet gelooft, nou, de graadmeter is mevrouw, die weet dat. Ik heb al verschillende keer gezegd, jongens, wat moet ik hiermee? Maar volgens mij gaat alles goed komen. We hebben de Heilige Geest. Laten we een zegen dragen. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heer. In de wetenschap dat u bij ons bent. Dat u in ons bent. Heer, het is Pinksteren. En we prijzen uw grote naam voor uw grote liefde. Wat u gedaan heeft voor ons door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Volbracht. En dat u daar niet alleen bij hield, maar dat u zei van wacht op Rob. En u gaf uw geest. Vanmorgen willen we daarna gaan kijken en vragen u weer of u, Heilige Geest, onze harten wilt openen. Dat we dingen horen die misschien lastig zijn, of theologisch of wat het ook is, maar dat u uw licht erop laat schijnen. Dat u dat geeft wat wij nodig hebben, Heer, en opgewekt naar huis gaan. Letterlijk opgewekt, zoals Jezus is opgewekt. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we kijken. Ja, daar staat hij. We gaan kijken naar de inwoning van de Heilige Geest. Naar twee schriftgedeeltes, kleintjes. Dat zijn deze. En we gaan kijken naar drie dingen. De tabernakel, de tempel, de gelovigen. En het schriftgedeelte is dit. Johannes 16, vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. En dan het gedeelte natuurlijk, het overbekende gedeelte uit de handelingen van de apostelen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op iedere van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Nou, we gaan vanmorgen niet helemaal dit gedeelte uitwerken. De wind en de tongen van vuur en allemaal dat soort dingen. Maar ik wilde het wel lezen in de context. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest. En nu komt het eerste moeilijke gedeelte. Dat laat alleen maar zien dat ik geloof in jullie heb, hè? Ja, dat jullie het snappen. Dus daar komt-ie. Ik heb dit gedaan. En het mooie was wel, ik liet het plaatje er net zien voor de zangleiding. Die waren aan het oefenen. En ik oefende even de PowerPoint. En toen zei Siska ook, mijn zangdienst was daar ook eigenlijk mee bezig. Ik wilde het kruis koppelen aan Pinksteren. Dat hebben we gedaan in de liederen. Ik wist er niets van. Mooie. Ik denk, nou, dan komt het toch weer bij elkaar. Ja, toch? Waarom heb ik dit gedaan? Omdat je het niet los kan koppelen. En nu komt het lastige. Ik wil proberen te kijken naar het Oude Testament. Heel kort. Heel kort. En kijken de feesten wat daar gebeurt. En dan het Nieuw Testament dan naar ons. Dat doen we met het kruis en de Heilige Geest. Pinksteren. En dat wil ik zo symboliseren. We hebben het kruis. Daar komt hij. En we hebben dit plaatje. Als we denken aan de Joodse traditie, aan Pesach, want dat vieren de Joden, dan denken zij aan de plagen van Israël in Egypte. De laatste plaag was dat het lammetje geslacht moest worden, het bloed aan de deurpost gesmeerd worden en op dat moment waren zij vrij van de engel. Daar vierden zij voor het eerst de Pascha en wat gebeurde dan? Of Pesach voor hun? Zij werden gered van de macht van de farao en uit Egypte. Dat gebeurde daar, dat denken de Joden. In het Nieuwe Testament, op het moment dat je heel de evangelie leest, is dat een oogstfeest geworden. Dus dat is het Oude Testament en dat vieren ze nog steeds. En wat vieren ze dan? Drie soorten feesten. Pesach, feest van ongezuurde broden en de eerstelingenfeest. Nou ga ik dat helemaal niet uitleggen, maar het gaat erom dat je de link ziet. Dus zij richten zich op Egypte en de farao. Daar zijn ze uit bevrijd. Dat denken zij. En op Pasen, dan dachten zij namelijk hieraan. Dan ging er een priester in de vroege morgen het veld in. Die sneed de eerste gerstenoog weg. Dat nam die mee. Dat gaf die aan de hoge priester. En dat werd als beweegoffer in de tempel gebracht voor God. En nu komt het. Die eerstelingen, die zegenden heel de oogst die daarna zou komen. Dat vierden de Joden. Wat vieren wij met Pasen? Jezus die sterft. Denk terug aan Egypte, aan het lammetje. Jezus die sterft en zijn bloed geeft een eeuwige verlossing. Voor iedereen. En dan komt het. Op het moment dat dit bosje, om het zo te zeggen, voor God omhoog gebracht werd of afgesneden werd in die vroege morgen, was rond het 9e uur. Wie stond op rond het 9e uur? Op die exactzelfde dag, Jezus Christus. Hij was de eersteling, zegt het woord. Omdat hij als eersteling opgewekt wordt, wordt iedereen daarna geheiligd. Hou hem vast. Dus er zit een hele sterke link. Pesach naar ons toe. Christus vervult dat. En dan komen de 49 dagen. Dat noemen ze de tellen van de omer. Gaan we niet op in, maar voor de Bijbeltijgers, die zitten misschien denken, oh ja, en dat mag. Je moet het zo zien, dat werd mij altijd uitgelegd, je bent net een kip. Je loopt op het erf en je pikt dat zaadje mee wat je tegenkomt. Een kip is nooit een stofzuiger. Die zit niet alle zaadjes te pakken. Je pikt gewoon op wat je tegenkomt en dan ga je weer terug en dan pik je nog eens wat mee. Nou, dat moet je vanmorgen ook doen. Dus als er iets is dat je denkt, dat is te moeilijk, laat maar liggen. Maar u ziet wel het verband. Oude Testament kruis, feest van de Joden, vervulling van Christus. 49 dagen, de 50ste dag, Pentakostel, dat is 50, is het Pinksterfeest. Dus nadat Jezus gestorven is, verwijst hij, eigenlijk in de feesten, over 50 dagen, dat zei hij niet, wacht op mij, zei hij, dan zal ik de Heilige Geest uitstorten. Dan geef ik jullie de trooster. Even terug naar de Joden, Oude Testament. Zij vieren daar het wekenfeest. God sluit een verbond met het volk terug naar Israël. Die is gered uit Egypte. Dat is duidelijk, hè? Dan gaan zij weg en dan komen ze bij de berg Sinaï. Daar gaat Mozes de berg op. En wat krijgt hij daar? Ja, je mag reageren, hoor. De wet. Dan krijgt hij de stenen tafels. En dat is, daar, hij komt wel volgens mij hoor, dat is de Torah die ze natuurlijk ook geschreven hebben. Anders moet je maar één keer klikken, hij pakt hem niet echt. Dus op het moment dat Mozes op die berg is, dat is 50 dagen nadat ze bevrijd zijn uit Egypte, krijgt Israël de wet en het verbond van Abraham wordt gesloten. God zegt bij die berg, ik maak jullie tot mijn volk. Belangrijk. Jullie zijn van mij. Ik sluit met jullie een verbond. En ik geef je gelijk de wet. Dit zijn de richtlijnen. Wij hebben het beeld van de wet goed fout. Is ook zo. Gaan we niet verder op in. Maar dit beeld vasthouden. Dus de Oude Testament wordt bevrijd uit Egypte. 50 dagen later krijgen ze de wet. En worden ze als volk gemaakt uit een verbond. Van wie? Van God zelf. Op die dag, wekenfeest, vieren wij Pinksteren. Een millennium later zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, wacht tot de trooster. En dat hebben we gelezen, zij zitten in de bovenzaal. Exact op dat feest dat Mozes de wet kreeg, dat is lastig hè, krijgen wij de Heilige Geest. Dat is verbonden aan elkaar, maar cruciaal voor ons geloofleven. Dus dat is het moeilijke gedeelte, maar wel heel interessant. En ik hoop namelijk dat u hier zit, dat u denkt van, joh, zit er zo'n diepgang in het woord? Ja. Want het is cruciaal. Jezus vervulde dat feest ook. En wat gebeurde er nou in de tussentijd? op het moment, en dat brengt ons bij de eerste, bij de tabernakel. God's dwelling place, heb ik gezegd. Of zo genoemd. Gods aanwezigheid. Israël werd gered uit Egypte. En let op, en van de farao. Dus niet alleen maar uit een gebied, maar van de macht hebben die symboliseert de duivel. Colossense 1 vers 13 zegt, heb ik tig keer gezegd hier, we zijn gerukt en gered uit de macht van de duisternis. En overgebracht naar een nieuw rijk. Dat gebeurde vanuit Egypte. Het volk werd bevrijd. En dan gebeurt er iets bijzonders. God zegt namelijk dit. God is een rationele God. Je hebt God, de Heer Jezus en de Heilige Geest zijn één. Die hebben een relatie met elkaar. En die relatie wil die delen als het ware met zijn volk. Waar hij een verbond mee gesloten heeft. En dan zegt hij iets zo moois. Je ziet al een paar keer, ik ga het zo zeggen. Maar je ziet al een paar keer in het woord dat God steeds dichter nadert tot de mens. Dat begint bij Mozes in een braamstruik. Dat begint nog een keer, allemaal voorbeelden. En dan zegt hij, op het moment dat Mozes op de berg Sinaï is, denken heel veel gelovigen, daar krijgen wij de wet. Dat is zo. Maar hij zat daar wel 40 dagen. Nou wil ik niet zeuren, het is letterlijk de 10 woorden krijgt hij. Dan denk ik, dan was hij snel klaar. Daar heeft hij alle instructies gekregen van het hemelse schouwspel, wat in de hemel gebeurt, wat symboliseert in de tabernakel. Mozes kreeg elk detail te horen. Maak een ark, maak een kandelaar, maak de tent, doe dit, doe dat, doe dat. Dan was hij wel even bezig. En dat kunnen we lezen in het woord. En dan zegt hij dit. Gods verlangen is dit. Ik ga het even zoeken, want waar heb ik het staan? De Heer Jezus, of God zegt, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van jullie kan wonen. Denk na. Op de Sinaï, daar liet God zich zien in rook, bliksem, vuur, donder. En hij zei tegen de mensen, raak de berg niet aan. Want ieder die de berg aan zal raken, zal sterven. En diezelfde God sluit een verbond vanuit zijn hart en zegt, ik wil bij jullie in je midden wonen. En dat gebeurde ook letterlijk. Je ziet hier aan de zijkanten de tenten staan. Maar ze werden helemaal verdeeld. Drie stammen, drie stammen, drie stammen, drie stammen. Exact in het midden woonde de God. Is dat niet bijzonder? Koppel dat aan jezelf, hè? Wij zijn gered voor tijd en eeuwigheid uit de macht van de duivel. En hier zien we dat hij eerst naar de volk gaat en zegt, ik wil bij jullie wonen. Tabernakel betekent ontmoetingstent of tent van samenkomst. Dat was de plek waar je God kon ontmoeten. Daar gaan we niet helemaal op in. We hebben een hele serie gedaan in de Veg en dan kunt u alles naluisteren. Maar dat is de centrale plaats waar God wilde zijn. In het midden. Mijn vraag is dit. Heeft u wel eens uw eigen redding zo gezien? Dat God u redde om bij u, en ik zeg het nog bewust even zo, maar we gaan verder, in uw midden te wonen. Dat zijn doel was. Dus niet alleen dit, ik red je, ik hou van je, dit is mijn nieuwe omgeving, doe maar waar je zin in hebt. Ik wil in je midden wonen. Het centrum zijn. Moet je je voorstellen. En dat gebeurde bij het volk. Tabernakel. Egypte had een farao, de zonnegod. Caesar later was Curios Caesar. De grootste, de almachtige heer. De berg Olympus in die tijd ook. Dat was de berg van de goden. Als mensen klassieke oriëntatie krijgen op het VWO, dan weet je er alles van. Daar woonde Zeus. Ver van iedereen af. Er was een gigantische scheiding tussen alle goden. Je moest er alles voor doen. En dan zeg je, Heer, deze God, ik wil te midden van jullie wonen. En dan gebeurt het dit. Die tabernakels kwam er. Maar voordat Mozes zijn tafel naar beneden bracht, de wet, weet je, die op stenen tafels geschreven werd, op stenen die we er net zagen, wat deed het volk toen? Een gouden kalf maken. Je ziet dat God een verbond sluit en direct de mens valt in de zonde. Op dat moment krijg je heel veel ellende en sterven 3000 mensen. Daar komen we nog op terug. 3000 mensen vinden daar de dood. En wat zegt God? Ik ga niet met jullie verder. En dan komt Mozes. Mozes, de middelaar, een beeld van de Heer Jezus als middelaar. Die zegt maar, Heer, verlaat ons niet. Ik zend mijn engel met jullie mee, zegt hij. Ik ga zelf niet. Later wordt dat hersteld en krijgen ze alsnog de tabernakel en gaat God met hun mee. En God leidt hun door wolken en door zijn vuur. Daarom zei ik, het is moeilijk, ik geef veel informatie. Maar laat u verwonderen. Dat u denkt, wow, wat zit daar, wat gebeurt daar? Dat is het beeld wat met ons gedeeltelijk gebeurd is. Maar God gaat vele malen verder. Dit is er gebeurd met de tabernakel. Hij zegt dan ook op een bepaald moment, God is barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Exodus 34 vers 6. Dus hij vergeeft het volk en hij gaat met hen mee met de tabernakel. Later lees je in de Torah, ook in Deuteronomium, lees je dit. De Heer uw God zal een plaats verkiezen om zijn naam te doen wonen. Dan gaat er iets verder, om zijn naam, dus de aanwezigheid, maar ook wie hij is, de ik ben. Ik wil een plek hebben om te wonen. Dat werd later, toen zij niet meer reisden. Zo, dat ging snel. Zo snel kan het in het geloof wel gaan trouwens. Serieus. De tempel. Dus God zei, ik zoek een plek om mijn naam te wonen. Die tabernakel die reisde constant rond. Zij waren nog onderweg naar de plaats die God hun wilde geven. Dat was Jeruzalem. Daar bouwden zij de tempel. Koning David had het verlangen om een tempel te bouwen voor God. Maar dat mocht hij niet doen. Hij had te veel oorlog gevoerd. Dus zei God tegen koning David, jouw zoon zal hem bouwen. Salomo. En Salomo bouwde een gigantische tempel. En daar staat dit in 1 Koningen 8, vers 6. De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel. Het allerheiligste zette hem neer onder de vleugels van de engelen, zodat de gespreide vleugels van de scherubs zich beschermd over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. Dat was die gouden kist met die engelen erop die ze altijd ronddroegen. Die zet in het heilige gezet in Jeruzalem. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulden hun wulk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vervulde de tempel. Heel veel geschiedenis verder. Tabernakel hebben ze niet meer nodig. Nu woonde God letterlijk in hun midden van het land waar ze moesten zijn. Wat een fantastisch gevoel zal dat gegeven hebben. Wij zouden nu optrekken naar Jeruzalem. Met z'n allen. Zelfs als opwekking, hele karavaan gaan we op naar Jeruzalem, naar het huis van de Heer. En wat gebeurt er daar? Ellende. Die tempel waarvan God dit gezegd heeft, dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? Wat zou mij als rustplaats dienen? Want als je erover nadenkt, hoe is het nou mogelijk dat God, die de Almachtige is, ooit in een huis kan wonen? Daarom zegt hij ook, mijn naam zal er wonen. Daarom was hij ook op de tabernakel, zijn geest zouden zijn, zijn persoon zouden zijn. Maar natuurlijk, echt God als persoon, als alle macht en kracht, is onmogelijk. Maar hier zie je dat hij wel een vaste plek heeft. En wat gebeurt er? Wat gebeurde er bij de berg? Het volk viel in zonde. Ze hebben de tempel, zijn naam woont er. En wat gebeurt er in Jeruzalem? Het volk viel in zonde. En dan gebeurt er weer iets vervelends. Verwijdering. De ongehoorzaamheid van het volk. Dus de verbond wat God versloten had, de afspraak die hij gemaakt had, verbrak Israël. En er waren gevolgen door. Het volk verspeelde Gods aanwezigheid opnieuw. Zij konden namelijk de wet niet houden. Zij konden het zelf niet doen. Want daarom ben ik ermee begonnen. Op het moment dat ze de wet kregen, was ook de verbondsluiting gesloten. Dat is het oude gedeelte wat wij gezien hebben. Maar daar leefden wel de Israëlieten uit. Wij hebben het kruis en dat is vervuld door de Heer Jezus Christus. Een nieuw verbond. het nieuwe verbond wat wij elke keer gedenken als we hier het avondmaal vieren of in de veg of weet ik waar. Want dan kijken we naar de Heer Jezus. En dan krijg je een heel ander Pinksterfeest. Dan krijg je wel een Pinksterfeest wat misschien teruggespiegeld kan worden op Israël, maar wat vele, veel, veelmaal verder gaat. En hier zie je op het moment dat ze de wet niet kunnen houden, dat Jeruzalem ten val komt en de tempel wordt volledig verwoest. Probeer in te leven. Probeer in te leven dat je een plaats hebt waar je elk jaar naartoe trekt, verschillende keren. Eenheid met elkaar aanvaardt als volk. De plek waar God zijn naam heeft. Alle priesters die dienen. Hetzelfde zoals we hier de Heer zitten te zingen en te eren. Dat je denkt, wow, ik ben bij God geweest. Ik heb mijn plicht gedaan. Zelfs met krukken liepen ze mee. Dat je denkt, ik moet daar gewoon heen. Daar ook nog heen. Ja, ik denk, ik blijf gewoon heel dicht hierbij zitten. Nee, maar zo is het. Iedereen ging mee. En dan komt de vijand en vernietigt de plek waar jouw God zijn naam heeft staan. Let op wat er gebeurt. Geen offerplek meer. Niks. Je hart van je geloof wordt volledig weggerukt. Dat gebeurde er. Later gebeurt er dit. Er is hoop. Hoop op herstel van het bouw van de tempel. Later wordt ook een tweede tempel gebouwd in de tijd van Ezra. En als je dat helemaal leest, dan zeggen verschillende mensen, die zeggen er bepaalde dingen over. Ezechiël, die voorspelt al, mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Kom je het weer tegen? God blijft trouw aan zijn belofte. Dus dat was een voorspelling. Eens komt het weer goed. Maleachi zegt, plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die jullie zoeken. Voorspellingen voor een nieuwe tempel. Die tweede tempel komt er. Maar weet je wat nou zo droevig is? De ark die in de tabernakel stond, in het heilige der heiligen, die als zetel een beetje gezien, zo mag je het zien, de heiligste plaats, stond in de eerste tempel, die werd verwoest, en de ark was ook weg. Dus je krijgt een tweede tempel waar geen ark staat. Een tweede tempel waar een hoge priester niet meer van de lijn van Aaron is, maar willekeurige hoge priester. Een grote verzoendag. De verzoendag die in het hart van de Torah staat, Leviticus 16, wat wijst op de Heer Jezus, die zegt, ik vervul de verzoendag. Dus in het hart van de Torah zien we Jezus staan. Die zegt, is er niet, kunnen ze niet vieren. Dus al de zonde, al de ellende die met je meedraagt, kan je niet kwijt. Heb je een tempel? Heb je een plek? Hij is leeg. En er wordt ook namelijk van gezegd, wie onder u is overgebleven die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? Hoe zie je het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? Oftewel, kan je het nog herinneren? Dit is toch helemaal niks wat we nou hebben. Hoeveel mensen zitten niet in de kerk en ervaren dit? Ja, nou, 10 jaar geleden was het hier wel wat anders hoor. Met de oude broeder T, dat was nog tenminste, hè? Of met de oude broeder Rinus de Bruin en zijn vader. En je kijkt terug hoe het was. En je ziet en je mist dingen. De vraag die ik vanmorgen dan wil neerleggen, dat ligt niet aan de tempel. Ligt dat niet aan uw eigen hart? Ligt dat niet aan uw eigen visie? Ligt dat niet omdat we misschien de geschiedenis zijn vergeten? God gaat altijd verder. En God geeft altijd opnieuw zijn geest. Zoals hij zei, de tabernakel, jullie zondigen, ik ga verder. Jullie zondigen met de tempel, ik ga verder. En nu komt het. Die tempel is weg. Ik moet hard drukken volgens mij. En dan heb ik dit gedaan. Ik had hem in de eerste 3 punten, had ik hem genoemd, de gelovigen. Nu zet ik erbij de wedergeboren gelovigen. Dus God, die heeft nog steeds dat verbond met zijn volk. Gaan we niet op in, die heeft hij nog steeds. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Even weer terug naar het begin. Die paasfeest vanuit Egypte is vervuld door de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En nou verwacht ik natuurlijk allemaal, amen. Ja toch? Het kruis van de Heer Jezus is leeg. Hij is de eersteling die opgewekt is uit de dood en wij volgen hem daarin. Dat zegt het woord. Dus op het moment dat wij gelovig worden, we zeggen van Heer Jezus, u bent mijn Heer. vervul me. Ik beleid mijn zonden. En ik herken u als Heer, Heer, Allerhoogste Heer. En ik geef u de sleutels van mijn hart. En ik ga niet de hele wedergeboorte uitleggen, maar als je de wedergeboren christen bent, als God dit doet, het oude haalt hij weg en het nieuwe komt er. Volgens mij 2 Korinthe 5 vers 17. Het oude en het nieuw is gekomen. Dan krijg je iets nieuws en dan gebeurt er iets bizars. Dan gebeurt er iets bijzonders. Op het feest van de Tora kreeg de discipelen de Heilige Geest. En nu komt het belangrijke. In heel de geschiedenis die we heel kort genoemd hebben, het volk kon de wet niet volgen. Het volk kon de wet niet voldoen. Met de tabernakel niet, maar ook met de tempel niet. Het is elke keer als een spiegel. Je voldoet niet. En dan komt de Heer Jezus. En wie vervult de wet? Volgens mij. Wie vervult de wet?
Jezus.
De Heer Jezus. Dus op diezelfde dag dat de wet vervuld is, door het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, en zegt hij nu, op deze dag van de wet geef ik jullie de geest. En waar komt de geest? Die komt in je. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Nou, er is weinig power hier. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ervaren wij die kracht nog? De woord zegt dit. De Heer Jezus die opgewekt is uit de dood. Even in mijn vertaling, in Efeze staat het ergens. Die kracht is in u. Waarom viert u Pinksteren? Waarom zijn we zo blij? Dat vroeg ik me serieus mezelf af. Ik realiseerde me de laatste week, 2 weken, dat ik er intensief mee bezig was. Dat ik denk, ik ga niet zeggen wat ik letterlijk dacht, maar met mijn woordkeus. Ik hou het netjes. Maar dat ik denk van, jongens, God leeft in mij. Dat ik serieus zou denken van, hoe werkt dat? Waarom zijn we zo happy met Pinksteren? Geef niet en we mogen het allemaal doen. En er zijn al die dingen die we krijgen van hem. Oh, hij doet dit, hij redt ons, hij bevrijdt ons. Allemaal waar, amen. Maar ik realiseerde me eigenlijk, het gaat veel, veel verder. Als je die hele geschiedenis ziet, zegt God nu dit. Ik maak een nieuw verbond met jullie. Ik, zegt God. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Hij stierf voor u. Hij had u eerst lief. En dan zegt hij niet, ik ga een nieuwe tempel maken. Die komt er trouwens wel, maar dat is een ander verhaal. Ik ga een nieuwe tempel maken en daar kom ik in wonen. Hij zegt, wacht op mij. En wat doet hij dan? God komt in u wonen. De Heilige Geest woont in u. Als u de Heer Jezus beleidt als redder en verlosser. En als u misschien handen opgelegd kreeg of al die dingen erbij. Maar God zegt, ik kom in jou wonen. De inwoning van de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 9 zegt dit. U laat u leiden door de Geest. Laten wij ons leiden door de Geest? Romeinen, u laat u leiden door de Geest. Want de Geest van God woont in u. Hoe vaak komen wij niet hier of gaan we dadelijk naar huis en zeggen, Pinkster, fantastisch. Oh, de mensen worden genezen. Je mag geven, we krijgen gaven, fantastisch. Ga veel verder. God woont in u. Daar moet je eens over realiseren, dat is fantastisch. En let op, waarom heb ik zo de nadruk gelegd? Wijzen op de wet, die is vervuld. Maar wij denken vaak, ja, God woont in mij. Nou, dit doe ik allemaal niet goed, dat doe ik fout. Dat kan, maar je hebt ook een aanklager. En een aanklager die zit je constant dwars. En het woord leert heel duidelijk, ik ga het er eventjes bij zoeken, dat God in ons woont, maar ook vrijgezet heeft. Gered heeft. En dat we daaruit mogen leven, sterker, dat we daaruit moeten leven. En het lastige met een Bijbel is dat als je iets zoekt, dan is het altijd lastig om te zoeken. Maar daar nemen we gewoon de tijd voor. Hier staat hij. Er staat, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, Galaten 4 vers 4, zond God zijn zoon geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. U bent een kind van God. U bent weggehaald onder de wet, zegt Johannes 3. Weggerukt staat daar. Overgebracht naar een nieuw rijk. Komt u weer. Ja, is echt een, ik blijf het verkondigen. Dus Pinksteren is de inwoning van de Heilige Geest, terwijl de wet vervuld is. En als er dan power komt, dan gebeurt er dit. Dan mag ik symboliseer het zomaar even. Dat er iets gebeurt in jezelf, omdat God in je woont. En dat is wat ik mee wil geven. Ik ben er echt diep van overtuigd dat het een mysterie voor ons allemaal is. Maar ook dat we dat voor heel veel christenen, dat we heel vaak zitten van, God woont in mij. Dat is heel wat anders, hè? Dan constant maar denken, ik heb de Heilige Geest, ik moet dit. Nee, de Geest werkt door mij heen. In plaats van ik werk voor de Geest. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is de inwoning van God zelf. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw tot slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Maak deze fout alsjeblieft niet. Oh, mijn geest getuigt niet met zijn geest dat ik kinder God ben, dus ik heb geen geloof. Staat er niet. De geest, met een hoofdletter, verzekert onze geest, met een kleine letter, dat wij kinderen Gods zijn. Wie bevestigt u als kind Gods? De Heilige Geest. Dat wij misschien dat niet ervaren, of weet ik veel, kan pastoraat zijn. Kan gewoon keihard zonde zijn. Dat we gewoon niet leven door de geest. Wel de inwoning hebben, maar ons eigen weg gaan. En dat je dan problemen hebt. Of het kan gewoon zijn dat je eigenlijk zegt van, ik snap het niet. En dan is het moment, in alle drie de momenten, dat je gewoon naar een broer of zus gaat. En dan zeg je, joh, ik geloof het woord. Wat een fantastisch iets, God woont in mij. Maar ik heb zoveel blokkades. Vul het maar in. En dat doet de Geest Gods ook nu. De vraag is, laten wij ons leiden door de Geest. Die misschien nu zegt, dat geldt nou voor jou. Dat is nou het kleine zaadje wat je als kip oppikt. En we lopen dadelijk gewoon weer weg. Of gaan we echt Pinksteren vieren. Dat we zeggen, maar nou, ook als God in me woont. Zijn liefde is in mijn hart uitgestort, zegt Romeinen 5 vers 5. Voorstellen, zijn liefde is in uw hart uitgestort. God woont er. Moeilijk, hè, als je erover nadenkt. Denk van, hé, waarom doe ik dan zo moeilijk? Als we dit werkelijk begrijpen en vasthouden, dus gewoon, ik zeg het met respect, claimen. Het staat op het woord van God. U woont in mijn hart. De liefde is in mijn hart uitgestort. Ik mag leven door de geest. Ik ga daaruit leven. Dat is vallen en opstaan. Heel vaak zijn we met onszelf bezig. Ik laat de lichtbol niet staan. Want weet je waarom? De mensen denken altijd, ik ben dat lichtje wat niet brandt. Zo zijn we vaak, dus ik doe dit. Spirit-filled. Nou kan je het niet meer kiezen. De geest is in u, als u de Heer Jezus Christus kent als redder en verlosser. 7 weken na de verlossing van Israël uit Egypte maken God zich bekend en sloot een verbond met zijn volk. Een volk was geboren en het verbond met Abraham bevestigd. 3000 mensen stierven door de zonde van het gouden kalf. Op het moment in het Nieuwe Testament, Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen allen. Hij is door God verheven, zit aan de rechterhand van God, hemelvaart, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Dus eerst krijgt de Heer Jezus hem. Die geest heeft hij op ons doen nederdalen. Hij woont in u. Ook de heidenen. En dat is zo mooi. Niet alleen voor de Joden. Dus zie je wat er gebeurt? Eerst een verbond met Israël. dat wordt verbroken en dan zegt God, weet je wat, ik ga het anders doen. Wij zouden het allemaal inkaderen, hè? Allemaal dit mag niet, dat mag niet, dat. Nee, God zegt, weet je wat, ik ga het nog groter maken. Ik doe niet alleen Israël, maar nu iedereen. Dat is het hart van God. Ook wij zelf mogen erin betrokken worden. En wat gebeurt er dan? De geest komt in u wonen. Ik lees een klein stukje voor uit de nieuwe visie. Dat is een stukje van Annemarie Rietkerk. Je kunt het nalezen als u die visie heeft. Zij zegt dit. Ervaren dat God door zijn geest werkelijk dag en nacht bij je is, maakt alle verschil. Hij is zo dichtbij gekomen dat wij hem op elk moment van de dag kunnen raadplegen. Dag en nacht met hem in contact kunnen staan. Sommige christenen zijn jaloers op de discipelen, omdat zij elke dag met Jezus optrokken en hem alles konden vragen. Maar Jezus moest ook slapen. En hij trok zich urenlang terug om te bidden. Hij was in die zin niet altijd bij hen of beschikbaar. Door de geest die in ons woont, is het voor ons nog rijker dan het voor hen was. De Heilige Geest woont in. Het is Pinksteren. Dat doen we even over. Volle evangelische gemeente, toch? Oké. De Heilige Geest is in u. Het is Pinksteren. Amen. Laten we een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat we naar uw woord mogen kijken. En ik ben bewust dat er zoveel dingen gezond zijn. Maar laat de rijkdom van uw woord, Heer, dat die indruk meegenomen worden. En Heilige Geest, wilt u dat wat u gezaaid heeft, dat wat ons geraakt heeft, wilt u dat tot wasdom brengen. Het Oude Testament, Heer, wat zoveel rijkdom heeft, heeft Heer Jezus in alles vervuld. Heer Jezus, u bent gestorven voor ons. Opgestaan uit de dood. Nam de sleutels van het dodenrijk mee. U ging naar uw vader en zit aan de rechterhand van uw vader. U kreeg Gods geest en liet het op ons neerdalen. Pinksteren. We danken u uit de grond van ons hart. Dat u in ons woont. Niet alleen in ons midden. Niet alleen in een gebouw. Maar in mij. In ons. En op elk moment van de dag, Heer, waar wij ook zijn, praten we met u. Horen we uw stem. Zien we die kracht, Heer, die in ons gekomen is, als licht schijnen in ons hart. Omdat u de wet vervuld heeft. Omdat wij de wet niet hoeven te openen. Omdat wij de wet niet hoeven te voldoen. Wij leven door de geest. En dan leven wij volgens de wet. De wet van de liefde. Heer, u bent een goed God. En u heeft ons de trooster gegeven om ons te bemoedigen. Om ons kracht te geven. Om ons te vervullen. En zo bid ik, Heer, vanmorgen. En wil ik vragen of iedereen gewoon gaat staan. Ik ga ook niet vragen of u het wil. Ik ga vragen of u iedereen wil staan. Wij staan voor de grote koning. Wij staan voor Jezus zelf. En wij willen zo vragen, Heer, ook als het niet het eind van de dienst is. Maar ik wil u vragen, omdat het Pinkster is. Raak ons op dit moment opnieuw aan. Uw liefde is in ons hart uitgestort. En ik vraag zo, Heer, wilt u met uw Heilige Geest op dit moment de sluizen openen en in de harten van de mensen laten dalen. De deur open doen die al zo lang op slot zit, waarvan u zegt, maar ik open jouw deur. De zonde die we met ons meedragen, die je nu beleidt en zegt, Heer, ik leg het aan uw voeten neer. Laat uw liefde ons vervullen. Laat de geest bevestigen dat wij uw kinderen zijn. U woont in ons. U bent in ons. En uw woord zegt ook heel duidelijk, Heer, dat op die manier wij onszelf zo moeten zien. Dat wij levend zijn in Christus. Heer God, kom met uw geest. Vernieuw ons. U bent opgestaan als eersteling en wij met u, wij zijn door de dood gegaan, omdat Christus is opgestaan en opgewekt en wij hebben uw geest ontvangen. Heer, wij willen zo staan voor u, belijden door ons lichaam te staan voor u, maar in ons geest, Heer, en misschien hardop. U lovend en prijzend voor wie u bent. Geprezen zij uw grote naam en eeuwig dank. Dank voor uw Heilige Geest. Amen.